Mijn naam is Rick Strengers. Ik ben psychodynamisch coach en ik maak muziek onder de naam Strik. De afgelopen 5 jaar heb ik veel innerlijk werk verricht om van mijn sociale angst af te komen en mijn album Tot het stroomt gaat over dit proces. In deze podcast ga ik met andere artiesten, coaches en therapeuten in gesprek over persoonlijke ontwikkeling. Ook thema's die op mijn album naar voren komen worden hierbij besproken. Mijn gast vandaag is Justin Cooper. Justin combineert als therapeut en trainer onder andere systemisch werk, shamanisme, alchemie en hypnotherapie. Als trainer geeft Justin onder meer les binnen de opleiding familieopstellingen aan de Academie voor Psychodynamica. Hier maakte ik kennis met hem en zijn specialisme, het helen van de moederwond en vaderwond. Dit was een 2-daags blok dat voor mij zeer intens was en de directe inspiratie vormde voor het liedje Nooit Zonder Jou. Sinds ik dat liedje in 2022 deelde met hem en de groep, gebruikt Justin het in zijn retretes en trainingen rondom het helen van de moederwond en vaderwond. En dat was een mooie aanleiding om in gesprek te gaan.
Het loopt hoe het loopt tot het stroomt. Je kan me niet onderbreken in mijn zoon. En ook al staat alles in de sterren droom, alles wordt enkel bepaald door wat je gelooft.
Kun je echt blijven staan? Kun je echt aanwezig zijn in dat waar je tegenaan loopt? En daarna hoe je dat kunt combineren met hypnotherapie en ook andere werkwijzen.
Ja. Okay. Welkom.
Dankjewel.
Fijn om je te spreken. Fijn. Leuk om hier te zijn.
Fijn jou weer te zien, Rick.
Ja, ja.
En gefeliciteerd met je prachtige album.
Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, er is er natuurlijk één liedje op dat album waar jij op een bepaalde manier eigenlijk best wel veel mee te maken hebt. Hmm. En daar wil ik het graag over hebben. Straks. En nou, misschien beginnen bij. We zijn in Putten. Ik heb een stukje moeten rijden vanuit Den Haag. Prachtige omgeving. En ik las op je website dat je hier nog niet zo heel lang woont. En dat je daarvoor in Amsterdam eigenlijk hebt gezeten heel lang.
Klopt tussendoor dat? In Bakkum.
Bakkum.
Bijna 6 jaar. En daarvoor okay. In Amsterdam, ja.
Oké. En je woont hier en je hebt hier je praktijk?
Ik heb hier mijn praktijk, wat ik eigenlijk weinig gebruik, omdat ik heel veel lesgeef en trainingen en retreats. Dus maar ik heb wel een praktijk hier, ja.
Oké. En wat doe je hier in de praktijk?
Dat zijn 1-op-1 sessies. Die kunnen gewoon systemisch zijn, over de mindfulness-based hypno. Eigenlijk werk ik heel holistisch en met een ondersteunende veld vanuit het shamanisme en ook vanuit de alchemie. Mm-hmm. Heel intuïtief met wat er is.
Ja, je bent therapeut en je geeft les in een aantal opleidingen. En wij kennen elkaar vanuit de systemische jaaropleiding bij de Academie voor Psychodynamica. Daar geef jij ook een blok. Het hele van de moederwond en het hele van de vaderwond. Mm-hmm. Wil je daar iets over vertellen? Wat betekent het voor jou?
Als we kinderen zijn, moeten we ons eigenlijk aanpassen aan wellicht de verwachtingen van onze ouders. Of datgene wat onze ouders ons kunnen geven. Mm. En daar waar ze zelf beperkt zijn of niet in staat zijn om alle liefde te geven die een kind nodig heeft, of alle begrip, of de erkenning, of een kind echt zien voor wie dat kind eigenlijk in essentie is.
Ja, en wie of wat is dat?
Wat een kind is in de essentie?
Ja.
Dan heb ik het meer over de bezieling van dat kind. Wat zijn dan de natuurlijke kwaliteiten van het kind? Het kan zijn dat een kind van natuur heel speels is. Een hele nieuwsgierige, levenslustige houding heeft. Maar stelt het dat kind geboren wordt in een gezin met een moeder die depressief is. En een vader die heel hard werkt. Mm. Nou, je hoort het aankomen. Er zit niet zoveel ruimte voor de speelsheid en de levenslustigheid. Nee. Dus zo'n kind zal heel erg geneigd zijn om zich aan te passen. Zijn eigen levensenergie te dimmen. Hmm. En een manier vinden om de liefde die dat kind voelt voor de moeder en de vader te laten tonen op een manier wat past binnen de mogelijkheden.
Hmm.
En ja. Dan hebben we het over systeems gezien, de magische liefde. Dus een kind op zeer jonge leeftijd hoopt dan, als ik me goed gedraag, als ik goed presteer op school, als ik mijn moeder ontlast, als ik stil ben, dan wordt mijn moeder gelukkiger en mijn vader ook. En dan zullen ze blij met mij zijn. Hmm. Zullen ze meer van mij kunnen houden.
Ja.
Dus dat noemen wij dan de magische liefde.
Hmm.
Die gebaseerd is op de aangepastheid.
Ja.
Ja.
En weet je waar dat vandaan komt? Magische liefde? Wat maakt die liefde magisch?
Magisch in de zin dat het niet gebaseerd is op de aardse werkelijkheid. Maar een jong kind weet dat natuurlijk niet. Een jong kind, en zelfs in de baarmoeder, en zelfs als babytje. Een kind moet hechten om te overleven. Dat is eigenlijk iets wat eigen is voor alle zoogdieren. Je moet hechten, je moet bij de kudde blijven. Dus een kind moet hechten met de ouders, ongeacht hoe goed de ouder is om ouders te zijn.
Mm-hmm.
En dus een kind, een jong kind heeft niet het bewustzijnsniveau en zijn de hersens ook niet natuurlijk rijp genoeg om dingen vanuit een ander perspectief te kunnen zien. Dat is iets wat we pas vaak als volwassenen kunnen ontwikkelen, dat we een andere blik krijgen op hoe het was. Maar zeker als je jong bent, is dat wat je kent. Je zit in die situatie en zo is het. En je betrekt de situatie op jezelf en dan 1 plus 1 is 2, dan ligt het aan jou. Dus als jij nog meer je best doet, als jij nog stiller bent in huis wanneer mama eigenlijk niet zo lekker is en op bed ligt. En vooral als mama geconfronteerd wordt met haar eigen pijn en verdriet, dat zij een levenslustig kind heeft, dat je haar bijvoorbeeld je liefde aan haar kunt laten tonen om eigenlijk ook mee te doen in ik dim mijn licht, ik dim mijn levensenergie. Dan hou ik van jou en dan hou je van mij. En zo is dat een magische beredenering wat niet op de werkelijkheid gebaseerd is, omdat het kind van nature vol energie is.
Ja.
En toch past zich aan en vervormt zich eigenlijk. Maar doet het wel vanuit, aan de ene kant, punt 1 is, ik moet overleven. Maar dat gaat altijd gepaard met punt 2, de grote liefde dat een kind heeft voor de ouders.
Ja.
En zeker voor moeder.
Ja.
En ik kan nog één ding even koppelen voor de luisteraars. Ik ben begonnen met het plus en de min. Dus de plus is het, laten we zeggen, het mannelijke. Min is het vrouwelijke.
Mm-hmm.
En om het nog neutraler te maken, kunnen we dat masculine en feminine zeggen. Zodat de luisteraars weten dat ik niet over mannen heb en vrouwen, maar ik heb het over de mannelijke en de vrouwelijke principes die elk mens in zich heeft.
Mm.
En dat eigenlijk het plus en de min, net zoals de Noordpool en de Zuidpool, net zoals de plus en de min in een accu, dat is een universeel structuur. Zo zit leven in elkaar. En de plus en de min van het begin van ons leven is papa en mama. Papa de plus en mama de min.
Ja. Dus het hele van een moederwond gaat over, of eigenlijk nog niet het hele, maar de moederwond is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, datgene wat een kind misschien tekort gekomen is? Of zeg ik het gelijk in de goede richting?
Nee, je zegt het zeker in de goede richting. Voor de volledigheid is het ook waar een moeder tekort gekomen is.
Hmm.
Omdat een moederwond bij een kind ontstaat vanuit ook een moederwond bij de moeder.
Ja, ja, ja.
En dat maakt ook dat dat niet losstaat van de vaderwond.
Nee.
Dus ik doe het intensief ben ik daarmee bezig de afgelopen 5 of 6 jaar. En ik heb de afgelopen 3 jaar steeds dieper er mogen voelen hoe eigenlijk onlosmakelijk verbonden ze met elkaar zijn. De moederwond en de vaderwond. Mm-hmm. Ik behandel ze apart in mijn retreat. Dus nou, ook op de academie, daar hebben we het 1 dag voor de moederwond en 1 dag voor de vaderwond, wat jij hebt gedaan.
Yeah.
En dat is heel goed om daar diep op in te zoomen. Omdat het ook ergens zijn eigen pijn heeft, moeilijkheden heeft, een wond. En dat ook voor de vader. Maar belangrijk is dat het ook de ouders zijn een team. En ook als een vader er heel snel van doorgaan, zijn ze een team met betrekking tot het wekken van nieuw leven.
Hmm.
En dat is systeems gezien heel belangrijk. Ze hebben het samen gedaan, ze hebben het kind gemaakt.
Mm-hmm.
En een kind blijft altijd kind van de biologische ouders.
Ja.
Ja.
Mm. Dus het heeft te maken met tekortkomingen zo, vanuit de ouders en daarmee. Laat ik hem anders zeggen, zoals ik hem eigenlijk ook uitlegde aan mensen als ik vertelde over die tweedaagse.
Mm.
Iedere ouder is een mens. En als mens komen we altijd tekort of kunnen we nooit alles bieden wat een kind nodig heeft.
Klopt.
Het woord moederwond en vaderwond, zijn dat algemene systemische begrippen? Waar komen ze vandaan?
Het zijn niet specifieke systemische begrippen.
Mm-hmm.
Hoewel ze natuurlijk heel erg mooi aansluiten op het systemische werk. Het zijn begrippen die denk ik de afgelopen 5 jaar veel meer aandacht krijgen. Dus als je die googelt, dan zul je denk ik veel meer hits krijgen.
Mm.
En er zijn ook enkele boeken daarover geschreven. Wat wel bijzonder is, denk ik, aan mijn werk, is dat ik in mijn eigen ontwikkeling begonnen ben met het geven van de moederwond, het heden van de moederwond aan groepen mannen.
Okay.
Vervolgens aparte groepen vrouwen. En 3 jaar geleden ben ik begonnen om die gemengd te geven.
Hmm.
Dus je ziet dat er ook mensen zijn die veel expertise in het buitenland hebben met betrekking tot het vrouwenstuk of het mannenstuk. Maar het is wel heel verrijkend en bijzonder om eigenlijk dat samen te doen.
Ja.
En
wat voor mensen komen er op die retretes af?
Ja, ik heb bijvoorbeeld, niet dit weekend, maar de week erop, heb ik een vaderwond retreten. Wat ook heel mooi is, is dat er een moeder komt met haar dochter.
Mm.
Deze moeder heeft 2 kinderen, 2 dochters. Zij heeft al eerder de moederwond retreten gedaan met de andere dochter. En nu doet ze de vaderwond met de 2e dochter, wat ik super gaaf vind. Mm. Zijn ook toevallig bij de eerstkomende retreat 2 zussen die eigenlijk dat stuk met vader samen willen aangaan. Natuurlijk hebben ze ieder een eigen proces, maar ook heel mooi om natuurlijk dingen te kunnen delen, omdat ze dezelfde vader hebben.
Mm.
Ik heb ook afgelopen jaar 6 retreats in totaal gegeven, of 5. En oudste deelnemer was een man van 78. De jongste was een jongen van 20.
Mm.
En wat een heel mooi moment was, Rick, is dat op een gegeven moment zei die jongen op de, denk ik, de 2e dag. Goh, het doet me goed om jullie zo te zien worstelen. Jullie zijn veel ouder dan ik. De meeste mensen die gewoon meedoen zitten ergens in de in de 30, 40 en 50 of zo.
Hmm.
Dus hij was een beetje opgelucht met, Dus het is een breed publiek. En ik ben er onwijs dankbaar voor, omdat iedereen die meedoet ook iets brengt en verrijkt het veld wat ontstaat.
Ja.
Ja.
En hoe weten mensen jou te vinden? Is dat vanuit individuele sessies of dat er ook contact is? Of,
wat van alles. Ik heb wel inmiddels wat bekendheid op dit gebied, dus dat gaat ook mond tot mond, weer mond tot mond.
Ja.
Reclame. Uiteraard op mijn website, zoals je Justin Cooper, moederwond, Google, dan zul je mij heel gauw vinden.
Ja.
Ik geef uiteraard veel les, dus daardoor
ja.
Komen ook soms mensen. En En soms ook via de 1-op-1 sessies die ik nu minder doe. Ja.
Oké. En je maakt inderdaad al een bruggetje van zijn. Mochten er nou mensen zijn die luisteren en die geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze jou vinden door inderdaad jouw naam te googlen met moederwond. En ja.
Zeker, ja.
Ja, want jouw website is niet Justin Cooper, maar is...
Klopt, het is een moderne hypnotherapie.
Moderne hypnotherapie, dus. Juist. Ja, dus als je die hebt gevonden, dan heb je hem gevonden. Ja,
heel goed.
Ja. Ja, nou heb ik natuurlijk zelf meegemaakt. 2 dagen, dus 1 dag het helen van de moederwond en 1 dag het helen van de vaderwond.
En je hebt het overleefd.
Ik heb het overleefd. Ja, en het is inmiddels 2 jaar geleden alweer ook. Dus het vroeg ook van mij even in de voorbereiding om echt weer even te voelen en terug te gaan naar die momenten, naar dat moment. Ja, wat er in mij opkomt was dat het heel intens was. En dat ik er heel vervuld en dankbaar eigenlijk uitging. Het waren 2 dagen, donderdag en vrijdag. Maar misschien is het, want hoe heel je die wonden? Ik weet, wij zijn toen met rituelen eigenlijk bezig geweest, hè, voornamelijk. Waarbij de moederwond, zoals ik me herinner, ook heel erg ging over het uitreiken. En het principe van de onderbroken uitreiking. En dan noem ik weer iets wat wellicht voor wat uitleg... Wat om wat uitleg vraagt. Maar het principe van de onderbroken uitreiking zou ik uitleggen als een kind eigenlijk vanaf de geboorte reikt uit. Hè, letterlijk met de armen naar de moeder in eerste instantie, naar de ouders. En op het moment dat die uitreiking om wat voor reden dan ook niet beantwoord kan worden. Hè, dus soms kan een kind niet direct bij de moeder op de borst, of moet het in een couveuse, maar ook later daarna nog. Als een ouder niet beschikbaar kan zijn op het moment van die uitreiking, dan leert het kind eigenlijk af om uit te reiken.
Klopt, ja.
Ja. Dus het kind stopt met uitreiken, wat er eigenlijk ook voor zorgt dat die persoon in het volwassene leven later eigenlijk ook niet meer uitreikt of niet goed weet hoe uit te reiken. Of het heel spannend vindt, want die voel ik heel sterk. Ja, dus ik geloof dat ergens wel... Hè, ik maak al bijna mijn hele leven muziek. En ik heb eigenlijk ook altijd wel het gevoel gehad dat ik daar wel goed in was. Stiekem diep van binnen. Alleen, ik ben er nooit echt helemaal voor gegaan, omdat bij het punt waar ik andere mensen nodig had om wat dan ook daarin voor mij te betekenen. Dus waarin ik moest uitreiken, daar stopte het. En mijn angst heeft altijd daar gezeten op dat sociale vlak. En bang om niet goed genoeg te zijn voor de ander en bang voor de afwijzing. En nou kan ik heel erg gaan redeneren van komt dat dan daarvan terug. Maar is dat een voorbeeld wat te herleiden zou kunnen zijn naar die onderbroken uitreiking?
Zeker weten, ja. Het is ook een mooi voorbeeld. En ook van toepassing op beide ouders. Maar laten we beginnen bij de moeder. Mm-hmm. En de angst voor afwijzing staat centraal in de onderbroken uitreiking. Omdat het pijnlijk is om... Ja, afgewezen te worden, dat je je niet gezien voelt.
Ja.
Dat je wellicht troost nodig hebt of warmte, liefde, begrip, en dat het niet komt. Hm. Omdat moeder wellicht druk met zichzelf is, niet emotioneel beschikbaar is. Hm. En inderdaad, als dat dan een aantal keer gebeurt of vaker gebeurt, dan leert het kind het af. En het maakt dan dat... Ja, wat denk ik heel veel mensen zullen herkennen. Je wil anderen niet lastigvallen of je vindt jezelf minder waardig. En het verband met vader dan is dat ligt iets anders. Mm-hmm. Moeder kun je zien als de poort naar leven. En dus dat maakt dan als je gaat afknijpen in relatie met moeder, dat je je meer naar binnen trekt en je een houding ontwikkelt van ik doe het toch alleen of ik ben het niet waard. Dus je sluit je af ook voor het grotere leven.
Hmm.
En het grotere leven kun je zien als dat wat mogelijk is als je bij wijze van spreken je uiterlijke huis, je nest waarin je opgegroeid bent, verlaat. Je gaat de grotere wereld in. Dus het vertrouwen hebben in dat er werkelijk steun voor jou is, dat er werkelijk interesse in jou is, dat er werkelijk mensen zijn die jou wel kunnen zien en jou wel kunnen geven wat je nodig hebt, vraagt een soort innerlijke ontdekkingsreis. Dat eigenlijk die oude blauwdruk erkend wordt, nou herkend en erkend wordt, en ook dat daarin, dat je eigenlijk opnieuw mag leren om uit te reiken. Dus daar gaat inderdaad de eerste dag over.
Ja.
Bij de Moederbond op de academie. En wat betreft vader, kun je... Ja, vader is dan meer de poort naar de wereld. Dus hoe je in de wereld staat.
Okay.
Met andere woorden, wat je neerzet. Hoe je jezelf neerzet.
Ja.
En hoe je dat doet om jezelf ook meer zichtbaar te maken. Dus dan kun je natuurlijk voor de luisteraars heel goed, denk ik, voorstellen als je door je vader ook niet gezien bent en ook niet erkend bent in wie je eigenlijk bent, wat jouw talenten zijn, wat jouw kwaliteiten zijn. Als je daar niet in gezien bent, dan gaat jouw licht ook meer naar binnen.
Hmm.
En dan lopen we rond met een lampenkap op de dimme stand. Om het nog concreter te maken, gebruik ik graag het beeld van een plant in de natuur, wat eigenlijk de natuurlijke beweging is uitreiken naar de zon.
Hmm.
En de zon kun je als symbool zien voor vader. Dus de plant wil baden in het licht en warmte van de zon. En het kind wil baden in het licht en warmte van de vader. En dus moeder, de relatie met haar is veel meer de bedding, de grond.
Mm.
En jij bent de plant. Jouw ziel kun je zien als de bol in de grond. Dus daar zit alle potentieel. Dus je gaat eigenlijk als klein kindje, dan ben je klein, dan steekt eigenlijk steek je boven de grond uit.
Mm.
En dan ga je groeien. En je eerste neiging is, vanuit de voeding die je van moeder krijgt, is groeien naar het licht toe. Dus dan kun je luisteraars heel goed zien, voelen, denk ik met het beeld van als de grond eigenlijk je weinig geeft of niet alles geeft wat je nodig hebt om goed te groeien. En ook dat er eigenlijk de hemel helemaal bewolkt is en je de zon niet ziet. Je vader, ja, waar ben je? Waar is mijn vader? Dat je al een heel, denk ik, helder beeld hebt van de moederwond en de vaderwond.
Ja. En dat helingsproces, ik weet niet of ik daar nou echt een vraag over heb, alleen wat er net wel in me opkwam was, ergens in de periode na dat blok, na die twee dagen, gebeurde het dat ik met iemand in contact was en dat ik een keer, dat ik die persoon een berichtje stuurde van, ja, lijkt me leuk om af en toe eens koffie te drinken. En meteen daarop voelde ik. En dan liet ik het ook stilvallen. En er kwam wel de realisatie, maar volgens mij deed ik nu eigenlijk weer dit. En gelijk weer dit.
En wat is dit en dit voor de luisteraar?
Ja. dit deed ik mijn armen uitstrekken. Ja. Dus ik reikte uit. En de tweede dit was mijn handen naar mijn hart dus weer afsluiten.
Hmm.
Om inderdaad toch weer die afwijzing te voorkomen. Dus ik weet niet zo. Nee, dit kwam in me op. Het is ook een doorgaand proces. Hè? Je noemde net al blauwdruk. En dat woord gebruik je ook niet voor niks. Het zit ergens zo diep in de basis van
ja.
Hoe ik me verhoud tot de wereld.
Ja. En wat heb je besloten om te doen toen?
Uiteindelijk heb ik het dus wel gelaten.
Ja.
Ja. Maar die realisatie kwam wel... en daar heb ik dus niks mee gedaan. Maar het besef was er dus wel even. Het bewustzijn van, oh, eigenlijk reikte ik uit hier.
Ja.
Ja, en dit is ook, dit was vlak na dat blok. Ja. Dus dat is ook weer een tijdje terug. Inmiddels ben ik volop aan het uitreiken.
Ja. Het is wel mooi wat je zegt, Rick, omdat je daar werkelijk iets in hebt gedaan. Je hebt het herkend, je hebt het kunnen eigenlijk houden in je bewustzijn dat je daarbij gebleven bent. En je hebt eigenlijk meteen gevoeld hoe het is om die spier te gebruiken. Je kunt het vergelijken met een spier die je eigenlijk heel lang niet gebruikt hebt. Je gaat naar de sportschool. Natuurlijk gaat het pijn doen. Je gaat het voelen.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je hebt gedaan. En dat is ook heel mooi dat je het gelaten hebt in je eigen woorden. Wat ik daar zelf bij voel is... je hebt het even laten rusten.
Mm.
En vervolgens is dat vanzelf gaan stromen. Dus het bewustwordingsproces is wezenlijk een heel belangrijk onderdeel van het helingsproces. En dat maakt dan dat daar waar het bewustzijn opkomt, de reële mogelijkheid is om het te integreren in je dagelijks leven.
Mm.
Zonder bewustzijn gebeurt dat eigenlijk niet.
Nee.
Dus bewustzijn helpt de gewenste verandering die je wil boeken meer in de materie te komen. Want dat wil zeggen dat het ook meer in je lijf komt, omdat je lijf ook materie is.
Hmm.
Ja.
Ja.
Maar ik heb nog iets te zeggen over wat is dan het helingsproces, als ik het mag. Dus je hebt dat kindstuk, dat is het gekwetste innerlijke kind, het kind dat jij geweest bent, dat pijn heeft. En ook bij sommige mensen diepe traumas die daar aan vastzitten.
Mm.
Dus je hebt te helen op het niveau van het kind. Mm. En dat is heel belangrijk. En dat noem ik dan de kleine jij of de kleine ik. Belangrijk ook is dat er heling plaatsvindt op het niveau van je grote zelf.
Mm.
En dat is niet enkel je volwassen zelf, maar het is je potentieel om je te verbinden met het grote leven.
En, is dat ook de bol? Als we hem even naar de plant weer terug...
Ja, dus het betekent dat... Inderdaad, is ook mooi dat je daar weer op terugkomt. Dus als je bijvoorbeeld geboren bent in een relatie met moeder... waarbij de bedding, de grond waar jouw bol zit... eigenlijk een beetje armoedig is... En dat het bewolkt is, omdat vader gewoon, waar is mijn vader? Of dat hij er is, maar niet beschikbaar. Systemisch gezien heb je daarmee te doen. Je kunt je bol niet verplaatsen.
Nee.
Omdat dat jouw plek is. Wat leven jou heeft gegeven. En dus het maakt dan dat je van binnenuit een tweede laag van je helingsproces op gang moeten laten komen. Hoe ziet dat er dan uit? Betekent dat wij van binnenuit ook de werkelijkheid, daar waar onze ouders werkelijk ons niet meer kunnen geven dan wat ze hebben gegeven, of wellicht verandert dat een beetje, maar in ieder geval laten we ervan uitgaan dat dat beperkt is, dat je dat te accepteren hebt. Anders ben je een plant, een bol in de grond, die iets wil ontvangen wat niet gegeven kan worden. Ik ga even een sprong maken naar een ander beeld om het nog concreter te maken voor de luisteraars. Het is net alsof je naar de slager gaat, die staat voor al dat vlees, en die zegt, ik wil brood.
Ja.
Ik wil krentenbollen. En de slager zegt, sorry, maar ik verkoop alleen maar vleeswaren. Hm. Nee, maar ik wil krentenbollen, ik wil lekker brood. Nee, maar dat kan ik je niet geven.
Ja.
En zo krom is het eigenlijk, dat de claims en de verwijten die we hebben, ja, maar je had me meer liefde moeten geven, ja, maar je had er meer van me moeten zijn.
Hm.
Dan ben je degene die bij de slager staat, die zegt, ik wil brood en krentenbollen, terwijl het niet gegeven kan worden.
Ja.
Dus je hebt het in jezelf te doen. Maar wel met hulp met dat kindstuk. Maar je hebt het daarna in jezelf te doen. Dus je hebt een van de lastigste dingen, maar ook van de simpelste en ook meest helende verschuivingen in bewustzijn. Omtrent de hele van de moederwond en de vaderwond. Is het besef dat ik het moet accepteren.
Hmm.
Dat je ouders eigenlijk op hun manier, ook hebben ze daar een heel puinhoop van gemaakt, hun beste gedaan.
Yeah.
Dat geloof ik echt in mijn hart. En, ik heb nog nooit in al de jaren die ik dit werk doe, een moeder of een ouder ontmoet of meegevoeld in de energieveld wat niet haar of zijn best heeft gedaan.
Ja. Hmm. Yeah.
En dat wil niet zeggen dat je dan je ouders een vrije kaart geven dat ze dat er alles of niks is gebeurd. Nee, ze bestaan naast elkaar. De pijn, de trauma, dat wat geheeld kan worden en dat wat gegeven is wat niet meer kon. En als die twee samenkomen, heb je de mogelijkheid om dieper te helen.
Ja. Dat gevoel van dankbaarheid voor het feit dat mijn ouders mij het leven gegeven hebben. Dat was zo sterk op het moment dat ik naar huis reed van de tweedaagse. En nou ja, dat is meteen de link, denk ik. Dus ik kwam thuis en ik ging achter de piano zitten. Daar kwamen wat akkoorden en ik ging schrijven. En daar kwam een liedje uit. Het liedje Nooit Zonder Jou, wat ook op het album komt. En dit was op vrijdag, eind van de middag. En op zondagmiddag ergens had ik het ook opgenomen en deelde ik het met de groep en met jou en Nicole, de andere trainer. En toen in jouw reactie vroeg je of je het liedje ook mocht gaan gebruiken in jouw retretten. Maar sowieso dat een hele, hele eer, heel bijzonder. En wat maakte dat je het wilde gebruiken?
Ja, om te beginnen is het ook een eer voor mij om het te mogen gebruiken. En dat doe ik eigenlijk bij alle retreats. Op het moment dat het past en ook op de lesdagen nog. En, ja, als luisteraar, als je aan de hand van deze interview weer naar het nummer luistert, dan kun je voelen, denk ik, hoeveel levensenergie en levenskracht vrijgekomen is aan de hand van die twee dagen die Rick gevolgd heeft tijdens de systemische jaartraining op de academie. En dat daar echt een directe ervaring in voelbaar is, wat voorbij de woorden gaat, wat in een diepere laag alles zegt.
Hmm.
En dat er een man is die vanuit zijn hart en ziel zingt. En tegelijkertijd de pijn eert. En tegelijkertijd zijn leven eert. En tegelijkertijd zijn ouders eert. Dat het allemaal samenkomt. Hmm. En dat is eigenlijk wat een helingsproces is. En dat is ook de essentie van systemisch werk. Dat alles ingesloten wordt in je hart.
Yeah.
Niks buitengesloten blijft. Alles ingesloten wordt.
Hmm.
En jouw nummer is daar een prachtig voorbeeld van.
Ja, dankjewel. Ik ben helemaal ontroerd ervan. Nou,
en iedere keer weer, als ik het afspeel, vragen mensen, mag ik het, kun je de link sturen? Ik zeg, nee, nog niet, maar de album komt op een gegeven moment al uit. Dus,
ja. Ja, dankjewel. En dankjewel voor dit gesprek.
Ja, ook Rick, ik heb ervan genoten. En heel fijn jou hier te mogen ontmoeten in het prachtige bos. En, heel veel succes en allerliefst toegewenst voor jouw prachtige album.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Het loopt hoe het loopt tot het strand.